onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen 1 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden en uw waarheid altijd vermelden. 89, 1 en 3.
Thank you.
We willen ook vanmorgen luisteren naar de wet die God ons voorhoudt als een spiegel, als een belofte. En daarna willen we zingen uit de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemels troon, straalt volk bij volk en ook ons vanmorgen in het evangelie in de oog. Luisteren wij eerst naar de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn aanwezigheid in ons midden en de werking van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Grote, heilige en ontzagwekkende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u in het gebed, als de gemeente die bijeengeroepen is door uw Zoon. Bijeengeroepen in de naam van Jezus Christus, om het evangelie te horen, van dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van voor uw troon, om volk, om wereld, om iedereen in de ogen te schijnen, het licht van de wereld. Wij danken u, dat wij hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, om naar uw woord te luisteren. En ook als we niet hier zijn, maar elders, nu of op een later moment deze dienst beluisteren. Ook dan wilt u komen met uw heilig evangelie. Gericht aan mensen die dat van zichzelf niet verdiend hebben. Die van zichzelf ook niet in beweging te krijgen zijn, niet warm te krijgen voor u en voor uw woord. We zijn vaak zo lauw, zo koud. Misschien zitten we ook zo vanmorgen wel in uw huis. Of luisteren we op die manier nu mee. Dat de woorden zo bekend zijn. Misschien al jaren gehoord. Zo bekend dat het ons niet meer raakt, niet meer opvalt. En toch, u wil komen met uw stem. Met uw heilige evangelie. Om ons aan te spreken, zo op deze laatste zondag van het jaar 2019. Vlak voordat we het jaar uitgaan en een nieuw jaar ingaan. Komt u met uw woord, met uw evangelie van de geboorte van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Naar de wereld gekomen, voor ons. En dan moeten wij het u ook gelijk belijden. Als gemeente, maar ook heel persoonlijk, ieder voor zich. We hebben net uw wet gehoord. Gekeken in de spiegel. En als we dat eerlijk en oprecht gedaan hebben. Nu weet of wij dat gedaan hebben. Dan hebben wij een spiegelbeeld gezien dat niet deugt. Dat niet overeenkomstig uw wet is. Uw wil. Maar dat wij elke keer opnieuw. Dag aan dag. Uur aan uur. Verkeerde dingen doen, zondigen, u de rug toekeren. Het licht niet wensen, het licht ook niet begrijpen, maar het duisternis liever hebben dan het licht. Om ongestoord onze eigen gang te kunnen gaan met al die verkeerde dingen, die verkeerde gedachten, die verkeerde daden, verkeerde woorden. En zo belijden wij, dat wij ook vanmorgen het niet verdiend hebben, dat u met uw woord naar ons toekomt. Vanuit ons is er niets en zal er ook niets komen. Het is allemaal vanuit u. En wat blijkt dan daarin? Uw grote trouw, uw grote genade. Dat u uw Zoon gegeven heeft, eenmaal in Bethlehem in de kribbe en ook eenmaal op Golgotha aan het kruis. Voor zondige mensen zoals wij. Wilt u zo ook vanmorgen met uw evangelie tot ons spreken, ons raken, ons aanraken, ons in vuur en vlam zetten voor u. En niet dat we dat zelf doen. Niet dat we zelf in beweging zullen komen voor u. Maar dat u ons in beweging zal brengen, onderweg. Naar die kribbe toe, naar dat kruis toe. Om te aanbidden. Om aan de voeten van uw Zoon genade te vinden. Alleen daar. Wees u zo bij ons in deze dienst. Als we zo uw Bijbel, uw woorden openen. Geef dan zegen. Geef ook licht dat we het zullen verstaan en begrijpen. En open niet alleen uw woord voor ons hart. Maar ook ons hart voor uw woord. Want er zit aan onze kant zo makkelijk een barrière. Wij kunnen de deur zelf niet open doen. Maar wij zijn er zo goed in om die zelf dicht te houden. Neem al die barrières, al die afleidingen, al die gedachten over de achterliggende dagen of de komende dagen. Neem alles weg. En dat er niets anders overblijft dan uw stem. Dan uw Zoon. Die mens geworden is. Om ons zalig te maken van onze zonde. Wees zo bij alles wat we doen. Als we bidden, zingen, spreken, luisteren, onze gaven geven. Het kan allemaal zo uit gewoonte en zo onbewust gaan. Maar geef dat we het bewust zouden doen met het oog van het geloof. Gericht op dat kind in de kribbe. En die verlosser aan het kruis. Dan zal het waarlijk een gezegende dienst zijn als u erin meekomt. En u heeft het beloofd en daar pleiten we op. dat u in het midden zult zijn als er 2 of 3 of meer in uw naam vergaderd zullen zijn. En wat is het dan dankbaar en een rijke zegen dat we hier vanmorgen met veel meer dan 2 of 3 onder het evangelie mogen zitten. En pleitend op uw eigen belofte mogen we dan ook zeggen dat u in ons midden bent. En werk dan in ons midden. Zodat mensen zicht krijgen op uw Zoon. Zodat mensen omgedraaid worden van hun verkeerde paden naar het pad des levens. En dat u in deze dienst en daarna alle eer en alle lof zult krijgen. Want u komt toe alle eer, nu en tot in eeuwigheid. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En in de kracht van uw Heilige Geest, die in mensen wil werken en wil wonen. Amen. De schriftlezingen van vanmorgen kunt u vinden in Jesaja 9 en Lucas 2. Allereerst Jesaja 9, de eerste 6 verzen. En daarna Lucas 2 vanaf vers 8 tot 20. In Jesaja 9 lezen wij vanaf vers 1 het woord van de profeet gesproken namens zijn zender als volgt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blij wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf degene die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ter grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover Jesaja 9. Vervolgen wij de schriftlezing in Lucas 2 vanaf vers 8. Als in de eerste 7 versen het kerstevangelie verkondigd is, dan beginnen wij te lezen bij vers 8 over de herders. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Toch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover vanmorgen de lezingen uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die zijn woorden horen, ze in hun hart bewaren en ze in hun leven toeproberen te passen. Kerntekst voor de verkondiging kunt u vinden in het laatst gelezen vers, Lucas 2, vers 20. Waar wij lezen: en de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als thema daarboven de aanbidding door de herders. De aanbidding door de herders. Voor we daarbij stil gaan staan, eerst een aantal mededelingen namens uw kerkraad. Allereerst over de kerkdiensten. Vanavond zou dominee Tramper voorgaan, maar hij is ziek geworden en heeft zich afgemeld. Vandaar dat vanavond proponent Rijsdijk uit Scherpenisse voor zal gaan. Aanstaande dinsdag is het Oudejaarsdag. Dominee Breuren hoopt dan in de avonddienst voor te gaan. Die begint om 19:30 s'avonds. En op Nieuwjaarsdag is er 's ochtends een eredienst waarin dominee Breuren hoopt voor te gaan. Op zondagmorgen 5 januari hoopt dominee Breuren voor te gaan en in de avonddienst dominee De Koeier uit Waddinxveen. En voor alle genoemde data geldt: zo de Heere het wil en wij leven. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor het Sjare Zedek ziekenhuis. De tweede voor de kerk. En de derde aan de uitgang is ook voor de kerk. En nadat u uw gaven heeft gegeven, zingen wij uit de lofzang van Maria vers 3 en vers 7. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Lofzang van Maria 3 en 7, nadat u uw gaven heeft gegeven. Na het Amen op de verkondiging zingen we uit de lofzang van Zacharias en daarvan de verzen 1 en 2. Lof zij de God van Israël en God had hun tot hun troost gemeld. Lofzang van Zacharias 1 en 2 als antwoord op de verkondiging. Geroepen gemeente van Christus. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De afgelopen dagen hebben we daarbij stilgestaan. Wat voor kind dat was. Geen wereldheerser in een paleis, geen keizerlijke kraamkamer, geen koninklijke wieg. Maar menselijkerwijs gesproken en met eerbied gesproken, slechts een arm, kwetsbaar kind in een krib. Het kerstevangelie van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En dat moet bij ons een reactie teweeg brengen. Dat moet iets doen. En vandaar dat we op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, van het jaar 2019, willen stilstaan bij de reactie van die herders. De aanbidding van de herders. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat u met kerst 2, 3... en misschien ook nog wel een kinderkerstfeestdienst hebt meegemaakt. Dat u ergens zegt, ik ben geraakt. Het doet iets. Of zoals anderen wel zeggen, het is bijna aandoenlijk, dat kind daar in die kribbe. Maar dan is vervolgens de vraag, wat doet het met uw geloof? Want het kerstevangelie wordt niet zomaar in het luchtledige verkondigd. Niet zomaar gedropt. Maar het is geadresseerd aan herders, aan heel de wereld en vanmorgen ook aan ons. Als we hier in de kerk onder het evangelie van Jezus Christus zitten, dan klinkt daar opnieuw die stem van God. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En dat zegt hij tegen u, tegen jou en ook tegen mij. Het is mooi. Dat er op deze ochtenddienst ook zoveel kinderen in de kerk zijn. En ik zou die kinderen bij wijze van een voorbeeld mee willen nemen. En dan komen we op een boerenerf terecht. En het verhaal speelt zich af in Schotland, maar het had ook zomaar hier in deze omgeving kunnen gebeuren. En dan treffen we daar een wat oudere boer aan die niet in het kerstevangelie gelooft. Ja, het zelfs bespottelijk vindt. En zijn vrouw en zijn kinderen die het wel geloven, daar ook regelmatig mee bespot. Dat is toch absurd? Dat is toch vreemd? Daar geloof je toch niet in? Een grote, heilige, ontzagwekkende God die mens zou worden zoals wij. Dat kun je toch niet serieus nemen? Dat kun je toch niet geloven? Dat moet toch wel een sprookje zijn? En op een sneeuwachtige zondag ging zijn vrouw en gingen zijn kinderen naar de kerk. En deze man, hij bleef alleen thuis. En het weer verslechterde. En er stak een sneeuwstorm op. En een flinke sneeuwstorm. Want er was buiten niets meer te zien. En je kon de weg niet meer vinden. En op een gegeven moment, als die boer daar binnen in zijn boerderij zit, hoort hij opeens uit het niets een klap tegen de raam. Nou, hij denkt, het zal zo'n vaart nog wel niet lopen. Een minuut later nog, hè. En dan gaat hij kijken. En tot zijn verbazing treft deze boer daar buiten een grote groep ganzen aan. Ze zijn de weg kwijtgeraakt. En ze kunnen niet meer wegkomen. Ze kunnen niet meer vliegen. Ze zijn, als ze daar blijven bij hem op het erf, reddeloos verloren. Er is geen perspectief, geen toekomst, geen redding, geen leven. Die boer die gaat ze helpen. En hij bedenkt elke keer opnieuw pogingen om ze op een veilige plek te brengen. En hij zet zijn schuur wijd open. En dan denkt hij, nou, dan zullen ze vanzelf wel naar binnen gaan. Want daar zijn ze veilig. Maar ze blijven staan. Geen beweging in te krijgen. Poging 2. Hij probeert hen te lokken met wat brood. Door zo een spoor te leggen van die ganzen tot in die schuur. Maar opnieuw, ze blijven stilstaan. Ook nu komen ze niet in beweging. Dan gaat hij aan de achterkant. Dan probeert hij hen op te jagen. Door hen te bedreigen. Dan zullen ze wel die scheur ingaan. Maar opnieuw. Ja, ze gaan in beweging. Maar niet naar voren. Niet die scheur in. Maar wel naar links en naar rechts. En uiteindelijk staan ze zelfs weer achter hem. Maar niet in de schuur van het behoud. En dan roept hij het uit. Wanhopig, radeloos. Snappen jullie dan niet dat deze schuur de enige plek is waar je kunt overleven? Dan komt de laatste poging. Hij denkt na. En hij realiseert zich dat deze ganzen nooit achter een mens aan zullen gaan. Want die is een bedreiging. Die is gevaarlijk. Hoe dan wel? En dan schiet het in zijn hoofd. Ik kan hen alleen maar redden als ik op een gans ga lijken. En met dat hij deze woorden in zijn gedachten uitspreekt, beseft hij wat hij zegt. Ik kan hen alleen maar redden als ik op hen ga lijken. Nou, wilt u het kerstevangelie in één zin? Dan moet ik hem nog iets scherper maken. Want God zegt niet, ik kan hen alleen maar redden als ik als een van hen zou worden. Maar God zegt in het kerstevangelie, ik wil hen redden. En daarom word ik één van hen, niet als één van hen. Geen schijn, maar werkelijkheid. En deze Schotse boer, bij hem komt het tot aanbidding in zijn leven. Als hij beseft wat God gedaan heeft in dat kind van Bethlehem. Die ganzen, ze waren niet in beweging te krijgen. En die boer, hij weet het van zichzelf. En wij weten het wellicht ook van onszelf. Wij zijn van natuur niet in beweging te krijgen. We kunnen aangespoord worden in de prediking. Geconfronteerd met de wet. Van achter, alsof God ons opjaagt. Maar die schuur van het behoud, die rennen we niet in. Nee, we gaan alle kanten op, behalve die kant. En daarom wordt God één van ons. En moet het komen, net zoals bij die man. En net zoals bij de herders, tot aanbidding van de mens geworden God. En daar zou natuurlijk één van u kunnen denken, maar dat is een bijzonder verhaal. Maar het zal wel niet gebeurd zijn. Maar dat kunnen we niet weten. Maar dan zou ik u een andere vraag willen stellen vanmorgen. Waarom zou Lucas 2 dan wel gebeurd zijn? God die mens werd. Als er iets is wat menselijkerwijs en vanuit ons beperkte perspectief onlogisch en vreemd is, onbegrijpelijk, dan is het dat wel. God die eeuwen de tijd heeft gehad om een plan, om een verlossingsplan uit te denken. En dat had gekund met grote majesteit. Met militair pracht en praal. Maar hij doet het met een arme, kwetsbare tienermoeder. En een baby in een krib. Is dat niet onbegrijpelijk? En onlogisch? Nou, die tekst, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, die was in de eerste context ook al onlogisch. In Lucas 2 is het onlogisch, maar Jesaja 9 ook. En meestal lezen we Jesaja 9 in een tijd van advent, als voorbereiding op. Maar vanmorgen willen we eigenlijk een beweging andersom maken. Lucas 2 lezen vanuit het perspectief van Jesaja 9. Want daar komen nogal wat vragen op in Jesaja 9. En dan gaat u die reactie van die herders beter peilen. Want wat die herders daar doen, dat verheerlijken, dat loven, dat aanbidden van God, dat is verre van zelfsprekend. In Jesaja 9 treffen wij een koning aan. Een koning in een hopeloze situatie. Het volk is reddeloos en moedeloos. Depressief, hongerig, op het punt om tegen God vaarwel te zeggen. En afscheid van hem te nemen. Want waar ze ook kijken, en wat dat betreft is er weinig verschil met onze tijd. Waar ze ook kijken, overal is duisternis en donkerheid. En als u echt goed leert kijken in deze tijd, naar de samenleving, maar helaas ook veelal naar de kerk, dan is er zoveel duisternis en donkerheid. Maar in die context klinken daar die overbekende woorden. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, niet zomaar een lichtje. Niet zo'n klein lichtje in een enorme duisternis. Maar een groot licht wat de duisternis verdrijft, wegneemt. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht gaan schijnen. Zij zullen in het licht worden gezet. Welk licht dan? Nou, dan heeft u dat kind weer. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En op de schouders van dit kind gaat de heerschappij rusten. En denkt u het zich eens in, en jij ook. Stel je bent koning, in een hopeloze situatie, met een oorlogsdreiging. En je moet direct antwoord hebben. En je denkt, nou laat ik het nog één keer aan God gaan vragen. Misschien geeft hij wel antwoord. En dan krijg je een antwoord, een kind is ons geboren. Wat moet je daar dan mee? In die situatie, dat vraagt om geloof. Dat vraagt om vertrouwen. En misschien zitten wij ook wel in een situatie in ons leven, u of jij, waarin u een direct antwoord van God zo goed kunt gebruiken. Omdat de boel onder spanning staat, omdat er problemen zijn in het gezin, in het huwelijk, op het werk of waar dan ook. Deze koning in Jesaja 9, hij krijgt een antwoord. Maar wel een antwoord wat vraagt om vertrouwen en om aanbidding. Om overgave. En zo is het kerstevangelie een onlogisch, onbegrijpelijk evangelie. Wat aan onze kant vraagt om overgave. Om vertrouwen. Dat inderdaad in dit kind God verlossing en zaligheid en redding aan wil brengen. En dit kind, wat later als vervloekt aan het kruishout zal hangen. Daar moeten we het van hebben, ook vanmorgen, op deze laatste zondag van het jaar. En dat kind, wat zal hij dan gaan doen? Nou, in Jesaja 9 worden dingen geschetst die we ook door mogen trekken naar het kind van Bethlehem. Want dit kind, het zal het zware juk van de schouders afnemen en op zijn eigen schouders leggen. Kent u dat? En jij? Dat je door het leven ging met een zware last, een zwaar juk. En dat je mag zeggen, wat een wonderlijke ruil. God nam in zijn zoon mijn zware juk op zich. En wat doet dat kind nog meer? Hij gaat de stok waarmee het volk werd geslagen verbreken. En de knuppel waarmee ze werden mishandeld en uitgebuit, zal die verbrijzelen. Allemaal definitief, geen half werk. De heerschappij rust op zijn schouder. En dat op de schouders van een kind. Ik zou het aan de kinderen willen vragen. Als er nou een situatie is waarin je hulp nodig hebt. Waarin je het zelf alleen niet meer kan. Wie vraag je dan om hulp? Vraag je dan hulp aan een kind? Vraag je dan hulp aan een klein, kwetsbaar, teer kind? Of vraag je dan toch hulp aan een sterk, volwassen iemand? Misschien wel je vader. Dat je zegt, nou als ik echt een probleem heb met iemand, dan haal ik mijn vader of mijn grote broer er wel bij. Maar toch niet je kleine broer. God zendt ons zijn kind, zijn zoon, als een totale verlossing van onze zonde. Het is genoeg. Meer dan genoeg, of precies genoeg, want het is Gods reddingsplan. En die koning daar in Jesaja 9, hij zal misschien wel gedacht hebben, wat moet ik hiermee? Wat moet ik met deze belofte? Hij moest het geloven. En zo ook die herders. De aanbidding van de herders was ook onlogisch. Maar misschien eerst nog een stap daartussen. Als die woorden, een kind is ons geboren, die kunnen ook ons op een andere manier raken. Dat heb ik bij meerdere mensen zien gebeuren de achterliggende jaren. Als wij misschien denken, we hebben het zo vaak gehoord, dit kerstevangelie, het is niet bijzonder meer. Maar wat doen die woorden? Misschien wel met u of met jou. Een kind is ons geboren. Als je geen kinderen hebt ontvangen. Heel je leven ernaar verlangt. Maar het niet gekregen. Of als u wel kinderen hebt gekregen, maar ze bent kwijtgeraakt aan het leven. Of aan de dood. Dan kan het kerstevangelie ons ook op een andere manier pijn doen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het kan zomaar oude wonden openleggen. En juist daar is dit kerstevangelie ook voor. Om oude wonden open te leggen, maar niet om ze open te laten, maar om ze te laten genezen. Om ze te laten helen. Om verlossing te brengen. En weet u waarom dit evangelie ons zo kan raken? Of ook zo zou moeten raken? Omdat dit kind van Bethlehem één van ons is. Met eerbied gesproken, kruipt God in het kind van Bethlehem onder onze huid. Zo dichtbij komt hij. Daarom Immanuel, God met ons. Echt God. En echt met ons. Kunt u het zich voorstellen? Dat is toch voor ons onbegrijpelijk. Daar kunnen wij niet bij. Dat is een hoogte, dat is een diepte. Die voor ons veel te ver gaan. Dat Jezus, de redder van de wereld, die eens terug zal komen op de wolken als de rechter van de wereld, daar in een ruwe houten kribbe ligt. In een ongastvrije en onwaardige omgeving. En wordt neergelegd in de etensbak van dieren. En besef nog steeds, daar ligt God. Want hij was echt God en echt mens. Hij, die de bossen, die het hout, die alles geschapen had, in zijn woord en door zijn woord, ligt daar in een krib van hout. En hij, die altijd het aangezicht van zijn vader had gezien in de hemel, en van als vriend tot vriend met hem sprak, die kijkt daar in Bethlehem in het gezicht van een kwetsbare moeder. Zo dichtbij komt God. Dichterbij is niet mogelijk. En zo dichtbij komt hij met maar één doel. Om ons te verlossen. Om ons zalig te maken van onze zonden. En wij zouden het nooit hebben bedacht. Wij zouden andere manieren hebben gekozen. Andere wegen hebben geprobeerd. Maar God kiest voor kwetsbaarheid. En daar moeten wij hem voor danken. Ook vanmorgen. Want in die armoedige, kwetsbare omstandigheden, waarin de Heer Jezus naar de aarde komt, vinden we Gods vaderhart. Gods hart vol liefde voor u, voor jou en voor mij, voor de mens die in zonde gevallen is, die een vijand is van God. En voor die mens heeft God liefde. En voor die mens stuurt hij zijn zoon om verlossing aan te brengen. Hoe diep heeft hij zich moeten vernederen voor u? Hoe klein heeft hij moeten worden voor jou? Op het moment dat hij daar op aarde komt en zich vernedert. Zich laat wikkelen in een paar repen stof. Omdat zijn moeder niet meer had. En zich neer laat leggen. Raakt u dat? Houd je dat bezig als je bedenkt hoe klein, hoe ver, hoe diep God heeft moeten gaan. Dit is niet zomaar een romantisch verhaal in Lucas 2. Dit is aangrijpend. Schokkend. En als het goed is, ook confronterend, maar dan op een goede manier. Confronterend op de manier dat het u naar hem uitdrijft. Dat u hem nodig hebt en niet meer zonder hem kunt. Want God toont ons daar in Bethlehem dat hij precies weet wat wij mee moeten maken. Er kunnen allemaal dingen in ons leven gebeuren dat we zeggen, had ik maar iemand met wie ik erover kon spreken. Had ik maar iemand om het te delen. Niemand begrijpt. Maar God zegt vandaag, ik begrijp het wel. Want ik werd mens. Ik werd één van jullie. Daarom kwam ik naar die kribbe in Bethlehem. En daarom is het christelijk geloof, daarom is het evangelie geen goede raad, geen goed advies, waar je misschien wat mee kan doen, maar wat je ook zo makkelijk naast je neer kan leggen. Nee, het is goed nieuws. Met een aansporing tot geloof en tot bekering. Wat heeft u ermee gedaan? Met al die keren dat u de achterliggende dagen het kerstevangelie heeft gehoord. En ook de achterliggende jaren. Heeft u het gezien als advies? Heeft u gedacht, daar kan ik misschien wel een keer wat mee. Dat is niet genoeg. En zo is het ook niet bedoeld. Het is evangelie, het is goed nieuws. Maar wel met een waarschuwing. Als je aan dit kind voorbij gaat, dan zegt God het. Dit was mijn verlossingsplan. Dit is mijn zoon. Dit is mijn verlosser. De enige naam onder de hemel gegeven. Ga aan hem voorbij. En je gaat aan mij voorbij. En als je aan mij voorbij gaat, zegt God, dan kan ik niet anders dan aan jou voorbij gaan. En zo staat ook in Lucas 2 de boel op scherp. En juist daarom, omdat de boel op scherp staat, omdat het niet vrijblijvend is dat God komt om onze zonde weg te nemen, om ons zalig te maken, om ons te vergeven. Juist omdat het niet vrijblijvend is, is die reactie van die herders zo troostrijk. Want ze hadden ook zo anders kunnen reageren. Als ze daar zitten, daar in die nacht, en opeens in die nacht met die duisternis, daar dat geweldige grote licht van God gaat schijnen. Dan hadden ze ook niet kunnen luisteren. Maar ze hebben geloofd. Door de kracht van de Heilige Geest. Als het licht gaat schijnen, dan worden ze erdoor verblind. En ook dat is een les voor ons. Het evangelie verblindt ons. Zo groot, zo heerlijk, zo rijk, zo machtig, zo majestueus. Schenkt God zijn licht in de wereld. Want de heerlijkheid van de Heer omschijnt hen. En dat is bijzonder. Het is genade. En dan komt daar ook nog die engel met die boodschap van het evangelie. En wat voor boodschap? Als er al angst was door dat licht. Als er al vrees was door die heerlijkheid van de Heer. Zou er dan niet meer vrees zijn door die wonderlijke, bijzondere boodschap. Dat heden de zaligmaker geboren is. Een boodschap van grote blijdschap. Een boodschap voor heel het volk. Of om hem naar onze tijd door te trekken. Een boodschap voor heel de wereld. Heel de wereld moet dit weten. Dat God een zaligmaker heeft gestuurd. Zijn zoon. Voor u. Voor jou. En voor mij. En wat doen die herders dan? Gaan ze dan terug naar hun schapen? En zien ze het als een kort intermezzo waarin ze iets bijzonders hebben meegemaakt? Zitten ze daar bij elkaar aan dat kampvuur met elkaar te praten over wat er toch niet gebeurd is? Dat het hen zo bezig heeft gehouden? Dat ze vol emoties het allemaal aan elkaar zitten te vertellen? Nee, ze komen in beweging, geleid door de Heilige Geest. Ze komen in beweging. Denk terug aan die ganzen aan het begin van het voorbeeld. Ze waren niet in beweging te krijgen. En zo ook wij niet in beweging te krijgen. Totdat God aan ons gaat verschijnen. Met zijn Zoon. En met zijn Heilige Geest ons in beweging wil brengen. Naar dat kind toe. Naar de Heer Jezus toe. Ze hebben maar één richting. Één doel. één bestemmingspunt. En ze rusten niet totdat ze dat bereikt hebben. Het kerstlied zingt het. Dat de herders met eerbiedige schreden op weg gingen. Ik heb het niet gevonden in het evangelie. Ze gingen met haast. Ze lopen bij wijze van spreek de longen uit hun lijf. Om maar bij dat kind te komen. Om maar te kijken naar de vervulling van wat ze net van de engel hebben gehoord. Die boodschap, dat evangelie. Maar wat gebeurt er dan? Dan komen ze daar bij die stal, dan komen ze daar bij die kribbe. Dan zien ze Jozef en Maria en ze begroeten ze. En wat zien ze dan nog meer? Ik zou bijna zeggen, slechts een kind. Als u het was geweest, als jij daar had gestaan en je had dat kind gezien, wat zou er dan door u, door jou zijn heen gegaan? Zou niet ergens een keer de gedachte opgekomen zijn, is dit het dan? Dit kind, dit kwetsbare kind, zo gewoon, zo normaal. Om het beeldend te maken, als dit kind, deze Jezus, echt mens, vandaag de dag op een groepsfoto van een klassenfoto van uw kinderen had gestaan, dan was er niets geweest dat hem zou doen opvallen. Dan was er niets geweest waardoor uw aandacht direct naar hem toegetrokken zou worden. Zo gewoon was hij. Net als alle andere kinderen. Niets bijzonders aan te zien. En dan sta je daar als herder. En dan hoor je, de zaligmaker is geboren. En dan kom je bij die krib. En dan zie je een kind wat misschien wel heel erg lijkt op dat van jou. Is dit het dan? Moeten we het hiervan verwachten? En toch lezen we daar helemaal niks van bij de herders. We lezen wel iets anders. We lezen dat zij verheerlijken. Ze gaan terug. En ze kunnen hun mond niet meer houden. Als ze het gezien hadden, let op wat er staat. Als ze het kind gezien hadden. Ze zien het in alle normaliteit. En ze kunnen hun mond niet meer houden. Ze maken overal dit woord bekend. Wat hun van het kind gezegd is. Ze gaan het evangelie verkondigen. En ook vers 20. Als ze aan het eind helemaal terugkeren naar hun schapen. Dan verheerlijken en dan prijzen ze God over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Het was voor deze herders niet te normaal. Zij hebben God erin gezien. Erin herkend. En ze kunnen niet zwijgen. Kunt u zwijgen? En jij? Kunt u zwijgen van dit kind? De oproep van de engelen was helder. Dit was een heerlijke boodschap voor heel het volk, voor heel de wereld, voor iedereen. En de herders, ze brengen het in praktijk. En de vraag is of wij dat ook doen. Of dat we veel te veel met onze eigen twijfels en aanvechting bezig zijn. Om het evangelie van dit kind vrijmoedig en in alle rijkdom uit te delen. Zo groot, zo wonderlijk. Dit evangelie vraagt erom om het te verkondigen. Ze gaan God prijzen. Ze zetten zichzelf niet in het middelpunt. Het is niet zo dat die herders daar lopen te zeggen tegen iedereen, weet je wat we nou, wat wij nou mee hebben gemaakt? We hebben toch zoiets bijzonders. We hebben toch zo'n uniek verhaal. Nee, ze roemen en ze prijzen in God. Ze prijzen zijn onfeilbare woord. Want ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En ze hebben het zien liggen in de krib. Die twee dingen. Ze hebben het gehoord. Zoals wij hier vanmorgen onder het evangelie het horen. We horen het verkondigen. Maar heeft u het ook gezien? En dan bedoel ik natuurlijk zien door het geloof. Want u kunt alleen maar iets doorgeven als u het gehoord en gezien hebt. Heeft u, heb jij in het geloof al eens bij die kribbe gestaan? In aanbidding, in verwondering. Of bent u net zoals die mensen daar bij die herders? Vers 18. Alle die het hoorden, datgene wat de herders zeggen, ze verwonderen zich over hetgeen hun gezegd werd. Maar we lezen niet dat ze achter die herders aan naar Bethlehem gaan. We lezen niet dat ze in beweging komen om het kind te ontmoeten en te begroeten en te aanbidden in de stal in Bethlehem. Alleen maar verwondering. Zit u zo onder het kerstevangelie? Alleen maar verwondering. Of is er ook dat verlangen door God gewerkt in uw hart om het kind te zien? Om het kind te aanbidden wat daar ligt in die krib. En om het ook vervolgens door te geven aan al die mensen om u heen die in de verste verte niet begrijpen waar kerst over gaat. Want heel veel mensen begrijpen het niet meer. In Nederland en daarbuiten. Het kerstevangelie moet verkondigd worden en verkondigd blijven. Wereldwijd door mensen die het gehoord en gezien hebben. Door mensen die Gods stem vernomen hebben. En door het geloof hem hebben mogen zien. Hem aan de voeten zijn gevallen. En daarom niet kunnen zwijgen en niet willen zwijgen. Of zit u nog steeds zo vast aan die twijfel, aan die aanvechting? Het gaat erom bij dit evangelie dat wij komen tot aanbidding, tot overgave in het geloof. Omdat God ons, in ons, dat werkt. Immanuel is daarom ook niet alleen God met ons, maar het wordt ook in het werk van de Heilige Geest God in ons. Om in ons dat werk van bekering te werken, dat we het op Hem, van Hem gaan verwachten. Kent u dat? En jij? Of ben je de afgelopen dagen vooral bezig geweest als het om kerst gaat, met sfeer, met gezelligheid, met familie, met eten, met kerstliederen die je misschien wel raken? Dat is niet waar kerst om gaat. Het gaat om die aanbidding van de koning die kind werd. Het gaat erom, om geleid door God en zijn Heilige Geest, met haast naar Bethlehem te gaan, om daar het kind te aanbidden. En dat past niet bij ons. Wij staan veel liever stil. Maar ook hiervoor geldt, stilstand is achteruitgang. Want het evangelie wordt u verkondigd, keer op keer. En elke keer dat u stil blijft staan, bouwt u uw muur weer een stukje verderop. En maakt u uw schuld weer een stuk groter. Want het is rijkdom en genade bij God vandaan. Hij geeft het aan mensen zoals u, jij en ik, die het niet verdiend hebben. En als wij niet luisteren, dan krijgen we iets wat we wel verdiend hebben. Schuld en straf. Vanuit onszelf blijven wij stijf staan. En daarom werd God mens. Niet als een mens, maar mens. Om ons te dringen in de richting van die schuur van het behoud. Terwijl wij veel liever naar de schuur van de ondergang lopen. Want we denken dat het daar veilig is. Maar hij dringt ons. En hij lokt ons. Naar de schuur van zijn behoud. En daarom kwam hij bij ons zo gewoon. Als mens. Om ons in die schuur van het behoud te brengen. Voordat het oordeel losbreekt. Voordat het te laat is. Brengt u dat tot aanbidding? Nee, geen goedkope kerstromantiek. Geen goedkope kerstliederen. Maar echte aanbidding van wat God gedaan heeft. Aanbidding. Omdat Hij het helemaal voor u heeft willen doen. Omdat Hij het helemaal voor jou heeft willen realiseren. Omdat Hij mens werd. Terwijl Hij God was. Hem loof. Hem prijzen. En dat trouwens niet alleen bij die krib. Dat is ook een risico van kerst. Nee, wij moeten verder. We moeten verder met het kind mee. En dan komen we op Golgotha. Ook vandaag, de laatste zondag van het jaar, komen we weer op Golgotha. Bij ditzelfde kind. Dan geen kind meer. Maar een man. In de bloei van zijn leven. In volle kracht. Aan het kruis. Gehangen. Voor u. Voor jou. Voor mij. Want als we vandaag bij die kribben blijven staan. Dan komt het niet goed. Want deze Jezus. Die u verkondigd wordt. Die komt eenmaal terug op de wolken. We belijden het elke week opnieuw. Om te oordelen de levenden en de doden. Hij kwam eerst naar de wereld om het oordeel weg te dragen. Maar eens komt hij terug om het oordeel te voltrekken. En dan is het de vraag. Of u of jij hem kent. Geborgen bent in zijn bloed. Geborgen bent in zijn zondaarsliefde of niet. Anders hebben we een probleem. En ook daar staat het evangelie van kerst weer op scherp. Eenmaal zal dit kerstkind het duister definitief overwinnen als hij terugkomt. Maar wee u, als u bij het duister hoort. Dan zal hij u ook overwinnen. Hij is de weg van het kruis gegaan. En daar werd het donker, zodat hij ons in het licht kon zetten. Door onze duisternis heen schijnt zijn heerlijke licht. Brengt u dat dan misschien tot aanbidding, daar aan de voet van dat kruis, kijkend naar de zaligmaker. In de lichtkring van het kruis krijgt de kribbe pas echt waarde. Want daar aan zijn voeten schijnt licht in onze duisternis, in onze donkerheid, in onze verlorenheid. En zo gaat er achter dit kind in Bethlehem een Godschuil die met ons lot bewogen is. Die onze zonde van ons weg wil nemen en ons kennis van de zaligheid en van de schuldvergeving wil geven. Ook aan u, ook aan jou wil hij een nieuw leven in het licht van zijn woord schenken. U genezen van duisternis en donkerheid. Wat een geschenk geeft God ons. En wat zou het erg zijn als wij dit niet aannemen. En dat kunnen we vanuit onszelf niet. Maar de Heilige Geest wil het ons leren. Om dit geschenk bij God vandaan aan te nemen. En in aanbidding door het leven te gaan. Met vallen en opstaan. Maar wel elke keer opnieuw het loflied aanheffen. Meer heeft u niet nodig dan dit kind. Deze Jezus, voor u gekomen. Hij is genoeg. Precies genoeg. Want God heeft het zo gewild. En met minder kunt u niet. Immanuel. God met ons. Het is genoeg. Maar als het geen werkelijkheid wordt in u, in jou, in mijn leven, dan is het voor altijd te weinig. Daarom nog eenmaal die oproep. Om te komen tot die ware, die rijke aanbidding. Om je over te geven aan God in vertrouwen bij die kribben van dat kind. Je neer te leggen voor dat kind en aan de voeten van het kruis. Alles aan hem over te geven. Jezus is zijn naam. En deze naam is u gegeven. Tot zaligheid, tot verlossing, tot redding. Hij kwam bij ons. Zo gewoon. Om ons te redden. Om ons te verlossen van onszelf en van onze zonden. Onbegrijpelijk. En juist daarom moeten wij het geloven. En voortdurend, van nu af aan, tot in alle eeuwigheid, het kerstevangelie uitzingen. Met die engelen, het blijven zingen. Ere zij God, want hij heeft vrede gemaakt door dit kind. Halleluja. Lof zij God. Drie-enig. Amen. Wij willen de Heere samen danken en ook bidden. En we doen als gemeente voorbeden voor Mariette Breugem uit Waddinxveen, dat zij moed en kracht ontvangen mag. Laten we samen de Heere danken en bidden. Vader, wij danken u dat u van eeuwigheid hebt besloten om uw zoon te zenden tot een volkomen verlossing, een volkomen verzoening van onze zonden. Dat u hem vanuit uw hemelse heerlijkheid naar de aarde hebt laten gaan, laten vernederen, tot in de krib en tot aan het kruis, om zo genoegdoening aan te brengen. Omdat wij u de rug hadden toegekeerd. Omdat wij het hebben verzondigd. Omdat wij u in de kou hebben laten staan. Omdat we voor onszelf hebben gekozen. En dat elke keer opnieuw doen. Wat een genade. Onuitsprekelijke genade. Dat u dit toch hebt willen doen. Zoon, wij danken u. Dat u deze weg hebt willen gaan. Van de hemel naar de aarde. Van de kribbe naar het kruis. Voor onze zon. En geef dan. Dat wij daar deel aan mogen hebben. Dat we gewassen mogen worden. In uw bloed. Het is uw offer. Is genoeg. Voor al onze zon. Geef ons dan het ware. Het werkelijke zicht. Op u. Heilige Geest, wij danken u dat u met uw werk het evangeliewoord wilt toepassen in harten van mensen. En wil het dan ook toepassen in ons hart. Zoals we hier zijn of meeluisteren, dat we allemaal, niemand uitgezonderd, zouden worden geraakt door het evangelie van Jezus Christus. En niet meer zonder hem zouden kunnen, niet meer zonder hem zouden willen. Werkt dit in ons. Wij kunnen het zelf niet werken. Maar u kunt het. Zou u het willen doen. Dat we allemaal zo. Bij het kribben mogen komen. Om het kindje Jezus te aanbidden. Maar dat we ook allen. Aan de voet van het kruis. Onze aanbidding voort zouden zetten. Werkt het in ons. En maak zo het kerstevangelie. Tot een rijke zegen. Tot een boodschap waardoor mensen ook hier hun leven veranderen. Zich bekeren door uw kracht. En zo Godlovers zullen worden. Wij danken u zo voor deze dienst. Het is uw woord. Zegen het. Het is uw bediening. Het is uw gemeente. Ga erin mee. Maar we mogen als gemeente ook bidden. Met en voor elkaar. En dan denken we in het bijzonder aan Mariette Breugem. Dat zij moed en kracht ontvangen mag in haar situatie. Ga met haar mee. Betonen God te zijn die van haar af weet. U bent mens geworden. U weet wat het is. Om hier op aarde te leven. Wees zo ook met ons allen. Met deze gemeente. Met uw dienaar die aan deze gemeente verbonden is, geef hem ook kracht en leiding van uw Heilige Geest. Om het evangelie in alle eenvoud, maar ook in alle rijkdom en met alle waarschuwing aan de gemeente te verkondigen. En wees zo bij deze gemeente. Houd haar dicht bij u en bij uw woord. En dat ze rijk gezegend zal mogen worden. Want u bent een God die rijk wilt zegenen. Ga zo met ons mee als we van hier gaan. Bescherm en bewaar op en over de weg. En geef een goede zondag. Dat het een dag zou mogen zijn tot uw eer. Tot de verheerlijking van uw grote en prijzenswaardige naam. En dat ook de evangelieverkondiging, ook vanavond, zou mogen zijn tot uitbreiding en versterking van uw koninkrijk. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. De slotzang van deze dienst is de avondzang. En daarvan vers 1 en 4. O grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. En houd ons gemoed voor u bereid. Ook de verwachting van zijn wederkomst. Opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. De avondzang, vers 1 en vers 4. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen, opdat wij gezegend zullen worden en tot een zegen mogen zijn. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.